Samira Bendari.
Goedemorgen. We hebben jou niet uitgenodigd omdat het Ramadan is. We hebben jou om een heel andere reden.
Maar.
Ja, maar ik vind het anders. Ik vind het wel interessant hoor, want je hebt er inderdaad geen enkele moeite mee. Er staat een glas water voor je neus, maar dat maakt de vreugde van het vasten alleen maar groter. Hoe zit dat?
Het is een mentale kwestie, dus het is iets dat je beslist. Dan. Je bent dan volwassen en groot genoeg om. Ja. Afspraken met jezelf te maken, dat is alles. Meer is het niet.
En hoe laat gaat de zon onder vanavond?
Rond 10 uur, bijna 10 uur.
Lange dagen.
Dat zal lange dagen, inderdaad.
Maar het zal wel lukken. Waar hebben jou dan wel voor uitgenodigd? Wel, we hebben de affaire Qatar. Vorige week de Saoedi's die samen met hun bondgenoten een soort van banvloek hebben uitgesproken tegenover het mini-staatje Qatar. En in de krantenartikels daarover kwamen de woorden Soenieten en Shiiten weer voor.
Zoals zo vaak. Ja.
Zoals zo vaak. Dat, ik denk dat ik het wel een schisma mag noemen, dat midden door de islamitische wereld loopt tussen Soenieten en Shiiten. Wat voor ons buitenstaanders, niet-moslim zijnde, een soort van gegevenheid lijkt te zijn. En jij schrijft voor het blad Mo. En je hebt daar net deze week ook een artikel, het is nu net op de site verschenen, gemaakt, een interview met een auteur, een islamitische auteur, die zegt dat onderscheid tussen Soenieten en Shiiten moet gerelativeerd worden.
Het is niet een kwestie van relativeren, maar je moet het bekijken zoals het is. Dat is je moet naar hij zegt, en dat is eigenlijk een academicus, die beroep heeft gedaan, Nadir Hashimi, samen met nog een collega van hem, die hebben beroep gedaan op gespecialiseerden in een aantal landen. Ja. Dus ze hebben allemaal de situatie in elk land apart geanalyseerd. Hoe komt het dat wij nu in termen van Soenieten en Shiiten spreken? Ja. Is dat altijd zo geweest? Is dat zo dat een schisma is, dat het gevolg is van dit schisma die ontstaan is in de 7e eeuw? Ja. En dat wij nu meesleuren, of moslims meesleuren? Of is het het resultaat van een politieke situatie die nu aan de hand is, die nu aanwezig is?
En dat is zijn stelling, hè? Dat het veel recenter is.
Ja, dat is veel recenter.
Zullen we eerst met het klassieke beeld beginnen? Nog eens goed uitleggen hoe het klassiek in ons hoofd zit en ook op Wikipedia staat.
In mijn hoofd?
Of in jouw hoofd? Ja, Sven, probeer jij
het. Niks. Ik weet dat het een oud schisma is en dat het discussies over de afstamming van Mohammed.
Dus het is ontstaan na de dood van de profeet Mohammed.
Ja.
Dus de vraag werd gesteld van wie gaat nu de leiding nemen over de moslimgemeenschap. Mm-hmm. En er waren twee richtingen. Er was een groep die vond dat het het moet iemand uitgekozen worden via een soort raadpleging of overeenkomst over wie de opvolger is. En er was een andere groep die vond dat het eigenlijk uit de Al-Bayt, dus de familie van de profeet moet komen. De opvolger moet de neef van de profeet zijn.
Ja.
En dat conflict is er toen ontstaan.
En wie zijn wie?
Dus de Shiiten vinden dat uit het huis van de profeet de opvolging moet komen.
Dus dat familie van Mohammed moet zijn, op zijn minst.
Ja,
en
ja.
De Soenieten vinden.
En de Soenieten vonden dat het eigenlijk een van de companen van Mohammed of er moet in dat kring zijn. Er moet wel een overeenkomst zijn over wie de opvolger is.
Een soort overleg.
Ja.
En de Soenieten vormen de meerderheid in de Arabische wereld. 80% de Shiiten zijn de minderheid.
Ja, zelfs meer. Ja. Dus 85-90% en Shiiten zijn de minderheid. Maar dat gegeven, dus dat was eeuwenlang aanwezig. Dat is eeuwenlang aanwezig geweest, maar dat is alleen als we het over de recente geschiedenis hebben, dan is het alleen de laatste jaren, en meer bepaald sinds de Iraanse revolutie, dat gegeven gepolitiseerd werd. Dus Soenieten, Shiiten, maar ook andere groepen, andere etnische en religieuze groepen in het Midden-Oosten leefden naast elkaar, met elkaar. Maar het gegeven Soeniet als politiek gegeven, Soeniet Shiit als politiek gegeven, is het resultaat van een beleid die nu, vooral na de Iraanse revolutie, relevant is geworden.
1979, Ik denk ook dat ik voor die tijd nooit van Soenieten of Shiiten had gehoord. Beschouw jij jezelf als een Shiit of een Soeniet?
Ik heb nooit daarover nagedacht. Ik wist eigenlijk niet dat ik een Soeniet was, tot
Maar je bent
percent,
wel.
Maar ik ben blijkbaar zo niet. Dus, maar dat is een vraag die niet wordt gesteld. Ik ben afkomstig uit Marokko. Dat is de mensen, de overgrote meerderheid zijn soenieten. Dus wij hebben wel op school gehad dat er soenieten waren en shiiten. Maar wij, allez, dat was
geen... Ik denk dat je was een jaar of 10, denk ik. In 1979, de Iraanse...
Ik ben in 66 geboren, dus...
Dus 13 jaar in 19... Ja, dan heb je dus inderdaad al wel het een en ander gehoord over je cultuur en je godsdienst. En het woord soeniet of shiit was toen nog nooit gevallen.
Nee, helemaal niet. Dat is echt de laatste, laat ons zeggen, laatste zien. Eigenlijk, persoonlijk, wanneer het woord soeniet is echt gevallen, een betekenis kreeg, is met de invasie van Irak. Wanneer zijn we te weten gekomen dat Saddam Hussein een soeniet was? Niemand dacht daarover. Ervoor niemand. Saddam Hussein was de president van Irak.
Een beetje denken aan de Hutus en de Tutsis. Die kunstmatig gecreëerd zijn.
En dan zijn er drie eigenlijk lagen in het vormen van die politieke identiteit. Je hebt het internationale. Je hebt ook de VS, die toen zij de oorlog van Irak aan het verkopen waren, moesten toch een reden hebben om Irak aan te vallen. En dan heb je een dictator. En hij is niet alleen dictator voor iedereen, maar hij is vooral dictator omdat hij ook soeniet is. Hij zou dan een goede president zijn voor soenieten, maar niet voor de shiiten, terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking shiit is. Dus... Dat element. En dan heb je het regionale. Je hebt de strijd tussen Iran en... Dus vanaf de Iraanse revolutie was de angst van de buurlanden dat die revolutie zou zich uitbreiden. Ja. En dat zij hun macht zien verdwijnen. Dat was de angst. En dus om een bevolking ook...
Te mobiliseren,
wordt er dan gezegd van kijk, dit is geen oplossing voor ons, dit is een shiïtische revolutie.
Ah ja, ze konden niet zeggen, dit is gevaarlijk voor ons, want het is een islamrevolutie, want ze waren zelf islamisten.
Dus moest
er een ander onderscheid gemaakt worden, was dan tussen shiïten en soenieten.
Dat zijn shiïten en die willen eigenlijk hun visie van de islam aan ons opleggen.
Ik herinner mij ook uit de tijd, kort na de Iraanse revolutie in Khomeini in 1979, in het begin jaren 80, dat de shiïten in ons Europese, westerse beeld... De Shiiten waren de gevaarlijke moslims. Ja. Herinner ik mede-Europeanen hier rond de tafel, bevestig dat of vergis ik? Nee, dat was toch zo, hè?
Ja, dat was zo. Dan werd het toch geframed, ja.
Iraanse revolutie, ja.
Ja, de Iraanse revolutie, maar vooral omdat dat Shiiten waren. En om een of andere reden waren de Shiiten gevaarlijker dan de Soenieten.
Ja, en toen waarschijnlijk was die oorlog ook tussen Irak en Iran. Ja. En dan toen was het... Dat was ook toen begonnen om mensen ook te mobiliseren en te overtuigen van het nut van zo'n oorlog. Ja, dat is de vijand. Wij zijn de soenieten tegen de shiiten. Maar het probleem is, zelfs wanneer het verandert... Irak heeft... Kuwait is binnengevallen. Het zijn ook soenieten. Als je naar de Maghreb kijkt, dan zie je dat Algerije altijd, en eigenlijk nog altijd, bondgenoot is geweest van Iran. Algerije een soenitisch land, Iran shiit.
Dus het plaatje klopt niet?
Nee, het klopt niet. Het is niet een oorlog tussen een oude schisma die nu uitgevochten wordt.
Ja, want dat beeld had je, hè, van eens dat centrale gezag, die dictatuur wegvalt in Irak, dan komen er allerlei separatistische conflicten boven die al eeuwen lagen te smeulen, maar dat is dus niet zo.
Ja, dus het wordt altijd gebruikt om andere doelstellingen dan het wat gezegd wordt. En dus je hebt dus, ik zei het toch, die drie lagen. Je hebt het internationale, het VS-beleid in de regio, die dat ook gebruiken. En je hebt het nationale, autoritaire regimes die... Omdat zij zichzelf aan het zadel willen houden, creëren ook vijanden.
Ook binnen de moslimwereld.
Zowel regionaal, ik bedoel Iran, maar ook in het binnenland. Want als je kijkt naar Saudi-Arabië, er was ook de Shiïtische minderheid wordt ook ervan beschuldigd als ze bepaalde rechten opeisen of democratisering. Dan worden zij ervan beschuldigd de handlanger te zijn van Iran.
Ja. Wat is er gebeurd? En ik wil teruggeven naar het boek van Nader Hashemi, dat dus de aanleiding is voor dit gesprek, dat jij gelezen hebt. Dat boek heet trouwens niet sectarisme, maar dat heet sectarisatie.
Ja.
Nee, sectarinisatie. Het is een heel moeilijke term.
Of sectarianisering.
Sectarianisering. Waarmee hij dus eigenlijk zegt, sectarisme, dat is iets dat eeuwenlang bestaat. En dat is een soort van culturele onoverbrugbare kloof. Sectarianisering, dat is bijna een strategie.
Ja, dat is de politisering van de sectarische identiteit.
Precies,
dat is een deel van de identiteit van mensen.
Ja, dat is een actieve bezigheid.
Ja, dat is een actieve bezigheid. En dat is ook in een land als Pakistan aanwezig. Dat is nu in Syrië. Als wij nu horen in de media over de bondgenoten en de vijanden die een proxy war aan zijn uitvechten zijn in Syrië, dan horen wij ook de Shiïten en de Soenieten.
Ja. Proxy heet dat in het Engels, hè? Dus op afstand, zeg maar. Dat het slagveld is waar Shiiten en Soenieten...
Ja, dat is de theorie.
...hun onderlinge strijd.
Ja, dat is de theorie, maar in de praktijk
en
zijn...
Wacht even. En hoe zit dan de theorie in elkaar? Dus dat Iran recruteert Shiïtische strijders in allerlei landen, Afghanistan, Pakistan en Irak en zo, om in Syrië een oorlog te gaan uitvechten. En Saoedi-Arabië doen dan hetzelfde, maar die verzamelen Soenitische krachten. Ja. Om in Syrië dan die oorlog tussen Soenieten en Shiiten.
Ja, en de Shiiten vechten mee met Assad, geloof ik, hè? Is het toch?
Ja.
En Rusland tegen de Soenitische jihadistrijders.
Dat is een self-fulfilling prophecy.
Want het klopt dus niet.
Ja, er wordt wel daar gebruik van gemaakt. En dat is wat ook Nader Hashimi zegt in het interview in Mo. Is dat voor Iran is het veel gemakkelijker om mensen uit Pakistan en andere landen waar veel Shiiten zijn, te recruteren door dat discours te hanteren, dan te gaan zeggen van, om strategische redenen moeten wij ook een bondgenoot hebben om die redenen. En dat werkt. En zeker binnen bepaalde... En als jij mikt op arme mensen en dergelijke, dan kun je ze gemakkelijk ook ophitsen tegen een bepaalde groep op die manier.
En dan wordt het ook zo'n conflict natuurlijk.
En dan wordt het zo'n conflict.
Herhaalt.
Ja, tot een beperkte mate. Dat wordt zo'n conflict. Iedereen doet eraan mee. Iedereen volgt die redenering. Maar wat wij nu zien, Saudi-Arabië, die bondgenoot tot een paar dagen geleden, maar Qatar was, ook Soenitisch land, nu is tegen Qatar.
Is er dan zo'n verschil in bijvoorbeeld religieuze praktijk tussen Soenieten? Dat ze duidelijk, zoals bij ons, protestanten en katholieken...
Er zijn verschillen. En er zijn ook elementen van conflict, theologisch dan gezien. Ja. Maar dat neemt niet weg dat mensen gewoon eeuwenlang naast elkaar en met elkaar hebben geleefd. De autoritaire regimes, hun bondgenoten, zijn niet de etnische achtergrond, mensen met dezelfde etnische achtergrond of sectarische achtergrond, maar eerder mensen die hen in het zaden kunnen helpen blijven.
Kan je een voorbeeld geven van theologische verschillen tussen Shiiten en Soenieten?
Wel, ik heb geen precieze... Door de houding tegenover de vrouw van de profeet, bijvoorbeeld bij de Shiiten, ze hebben een andere mening daarover. Ik weet niet wat echt precies de verschillen zijn qua... Omdat de grote lijnen zijn dezelfde. Dus de Shiiten zeggen niet dat Soenieten geen moslims zijn, omgekeerd ook. Dus normaal gezien, die twee stromingen elkaar vinden.
Ik heb wel eens Soenieten tegen Shiiten horen roepen, jullie zijn geen moslims.
Ja, dat is nu ook het gevolg van die ophitserij tegen Shiiten. Het is ook zo dat Soenieten vinden dat Shiiten moslims zijn, maar zij doen het op een verkeerde manier, op bepaalde punten.
Ja, maar dat vinden protestanten en katholieken allebei
en Shiiten vinden
ook
dat ook. Shiiten vinden ook dat Soenieten verkeerd bezig zijn op bepaalde punten.
Zeg, die Shiiten, als die vinden dat de afstamming van Mohammed dat in de familie moet blijven, zeg maar, wil dat zeggen dat ze vandaag dan een geestelijke leider hebben die rechtstreeks afstamt?
Ik weet niet of het rechtstreeks is. Ze hebben de imam. Dat is ook een verschil tussen Soenieten en Shiiten. Dus de imam is iemand, de Ayatollah, dat is iemand die echt gezag heeft over de gemeenschap. Terwijl Soenieten eerder het individu heeft veel meer ruimte. En er is geen opper.
Er staat niet iemand helemaal bovenaan
op het hoofd van Soenitische islam. Nee, er staat niet. Er zijn sheiks en imams, maar er is niet iemand die dat echt de Soenitische islam vertegenwoordigt.
En bij Shiiten is dat
bij
wel
Shiiten
zo.
Is dat wel het geval.
Maar
dat verklaart de oorlog niet.
Nee, maar dat verklaart misschien wel dat de Shiiten, de Shiiten die een minderheid vormen, wat makkelijker te organiseren zijn, omdat ze hiërarchisch gestructureerd zijn.
Als zij religieus willen georganiseerd worden, maar als ze politieke redenen of belangen ertussen komen, ja, dat merken mensen ook andere keuzes. En eigenlijk voor de huidige periode was de periode van na de onafhankelijkheid die eerder seculier was in de islamitische wereld. Dus de strijd was toen, eigenlijk is dat door het feit dat die staten of die overheden niet ingeslaagd zijn om dat socio-economische te realiseren, de vooruitgang en dergelijke, omdat ze gefaald zijn, dat mensen naar alternatieven ben gaan zoeken. Ja. En ook omdat die regimes ook het communisme en het socialisme bestreden hebben. Het pan-Arabisme is ook gefaald, ook vanwege ook buitenlandse inmengingen. En dus kwam na de periode van het Arabisme, het socialisme en de periode van ook een communistische oppositie, kwam daar een periode van een islamitische politieke oppositie. Een alternatief, een derde weg. Ja. Mensen dachten van, wij moeten onze eigen weg maken, een derde weg, om tot die vooruitgang te komen.
Begrijp ik het goed? De politieke breuklijnen zijn veranderd. De politieke breuklijnen van de Koude Oorlog, die tussen kapitalisme inderdaad. En socialisme of kapitalisme en communisme liepen. En de politieke breuklijnen uit de koloniale periode, die tussen ja, misschien wel dat pan-Arabische nationalisme en kolonisatie liepen, die zijn weggevallen ergens jaren 60, jaren 70, 79 ja, heb je dan de revolutie. En er is een nieuwe breuklijn ontstaan die religieus gedefinieerd is.
Ja, zoiets. Dat eigenlijk in het leven wordt. Die, gedeeltelijk, hè, want je ziet ook dat verandert. Het kan veranderen, naar gelang de belangen. Maar die is er nu aanwezig. Ja. Dat is gecreëerd geweest en nu is hard aanwezig. En het is wel moeilijk om het een beetje...
Om het terug ongedaan gemaakt te krijgen. Ja. Daar wou ik naartoe. De geest is uit de fles... Ja. Het is wel mooi om het woord geest te gebruiken in dit verband. Ja. Dat is op vrij korte periode na 1979 gebeurd. Op 20 jaar.
Ja, verschillende stadia natuurlijk.
Was dat gebeurd? Je zit dus nu met een probleem waarvan je weet, het is min of meer gecreëerd. Maar hoe krijg je die geest terug in de fles?
Heel moeilijk. Maar misschien moeten wij beginnen, om te beginnen hier bij ons, om niet... elke keer te verwijzen naar die soenitische, shiïtische breuklijnen. Dus als wij een politieke situatie willen analyseren, of een gebeurtenis, of een conflictsituatie, dat wij niet, dat is de shiïtische blok en dat is de soenitische blok. En het klopt eigenlijk al niet meer nu.
Ja, dus maar daar beginnen. Ik had heimelijk wel gehoopt dat het gewoon was, wij Westerse journalisten hebben een verkeerd beeld. Ah. En nu zeg je zelf, ja nee, dat beeld wordt ook... op het terrein zelf gepropageerd door al die verschillende
uiteraard.
Politieke
Dus
dat is ook wel...
Ja, die is er wel. En dat werkt niet altijd. Hè. Er zijn tegenstanders van dat beeld. In de Arabische landen zijn er mensen die daar heel tegen zijn. Maar omdat in bepaalde situaties, omdat de conflictsituatie zo ver gevorderd is, dan is het heel moeilijk om die terug
te ontrafelen.
Ja, ontrafelen en het samenleven op een vreedzame manier terug op te bouwen.
Wat ooit een schijnwerkelijkheid was, eigenlijk was het een dekmantel, dat religieuze verhaal was een dekmantel voor een vulgaire machtsstrijd, denk ik.
Ja, inderdaad, dat is het.
Maar ondertussen is die dekmantel realiteit geworden. En voelen een aantal mensen zich diep, diep, diep soenitisch en diep, diep, diep shiïtisch en dus vijanden met elkaar?
Ja, ik weet het niet. Ik voel mij alleen helemaal niet vijand met shiït. Nee, ik bedoel... Kijk, er zijn ook mensen die er tegen zijn en die ervan bewust zijn. Maar het blijft toch een mobiliseringsfactor die nog werkt in bepaalde situaties. Ja. Maar mensen gebruiken dat ook omdat het comfortabel is voor hen. En die maken die keuzes naar gelang hun eigen belang. Het is wel zo, democratisering. De Arabische lente was eigenlijk... Democratisering is de beste... methode, de beste manier om dat soort zaken tegen te gaan. Tussen aanhalingstekens, schisma. En dus zolang dat tegengehouden wordt, dan is het ook moeilijk om het samenleven tussen mensen te herstellen. Ja. Dus je hebt langs de ene kant de cultuur van mensenrechten die verder gepropageerd wordt in de islamitische wereld. Maar langs de andere kant heb je ook conflicten en moeilijke situaties, zoals in Syrië, die maken dat... opnieuw een vertrouwensrelatie opbouwen tussen mensen een zaak is van lange termijn.
Als het dan gaat over het woordgebruik in de media, wat voorzichtiger aanpakken. Laat ons dat nu eens toepassen op wat er in Qatar aan het gebeuren is, tussen Saoedi-Arabië en Qatar. We zeggen dus niet meer dat is een strijd tussen Soenieten en Sjiïten. Wat zeggen we dan wel? Het is vulgaire machtsstrijd.
Nee, men sprak tot voor kort over twee blokken in de islamitische wereld, de Arabisch-islamitische wereld. Je hebt Iran en bondgenoten. Allee, daarvoor had je natuurlijk meer de socialisten en je hebt meer de pro-westerse vrije marktlanden. En dan heb je wat Qatar betreft. Maar nu heb je een derde speler, namelijk Qatar en ook voor een stuk Turkije. Qatar heeft heel hard de Arabische lente gesteund. Dus zij vormen ook een soort derde weg tussen de revolutie van Iran en tussen de monarchieën. Monarchieën zoals Saudi-Arabië. En dat is wat stoort.
De monarchie voelt zich bedreigd.
De monarchie voelt zich bedreigd. Al Jazeera en de rol van Al Jazeera ook in de Arabische opstanden en in het verspreiden van bepaalde cultuur. Hun steun aan de moslimbroeders, die ook, wanneer er vrije verkiezingen worden gehouden, hun kansen groot zijn om die verkiezingen te winnen. Dus dat ziet Saudi-Arabië niet graag. En eigenlijk is Saudi-Arabië al heel lang boos op Qatar, maar nu dat zij die deal hebben gesloten met Trump is daar geweest en ze hebben een soort
het is wel heel verwarrend als Turkije als NAVO-lid zegt we gaan troepen naar Qatar sturen om ze te helpen, terwijl Trump zegt Qatar zijn de stoute jongens die spannen samen met Iran, dat zijn toch... Ja,
samen aan tafel in de NAVO uitgepraat
krijgen. Ja. Telkens als wij denken we hebben het diepte al bereikt. Nee, het staat nog dieper. Ja. Het kan nog erger. Ja, inderdaad.
Om er greep op te krijgen, om er begrip in te krijgen, kan je dus naar de website van Mo surfen. Eigenlijk zouden we een linkje moeten leggen op onze eigen pagina, maar dat is nog niet gebeurd. Ja. Ik ga dat na de uitzending onmiddellijk doen. Want daar staat dus dat interview met Nader Hashemi te lezen over Sjiïten en Soenieten en alle nuances die daarbij horen, gemaakt door Samira Bendadi. Samira, dankjewel.
Interne keuken. Radio 1.